Amen. Heerlijk dat er nog even met me gebeden wordt, want dan hoef ik niet zo, dan is het anders is het helemaal zo cold turkey, dat je in die heerlijkheid bent geweest. En nou, oh, ik ben aan de beurt om te spreken. Het is heerlijk als dat gewoon in één beweging doorgaat, want het woord van God is ook vol leven. En ik vind het heerlijk om hier te zijn deze morgen. Ik ben ook aangenaam verbaasd hoe vol het is sinds de laatste keer, ik denk een paar jaar geleden dat ik hier was. Niet dat het toen erg leeg was, maar ik zie echt duidelijk dat er groei in zit. En dat de gemeente volop gaat. Heerlijk om de dienst met jullie mee te maken deze morgen. Mijn naam is Ivar van der Sterren. Ik werk voor een organisatie die heet DPM Nederland. Dat staat in Engels dan voor Derk Prince Ministries. En betekent eigenlijk gewoon de bediening van de Bijbelleraar Derk Prince. Daarmee zijn we actief in meer dan 150 landen. En in meer dan 60 talen wordt Derk Prince onderwijs vertaald. Derk Prince zelf is al 10 jaar feest aan het vieren bij onze hemelse vader. En wij gaan hier op aarde lekker door met het verspreiden van het levende woord van God. En dan eigenlijk in de vorm van zijn bijbelonderwijs. Wie kent de bijbelleraar Derk Prince? Wel eens van gehoord? Wat van gelezen? Oké. We sturen onderwijsbrieven rond. Roy, had jij er eentje? Ah, geweldig. Ja, die kun je gratis thuis ontvangen. Dat doen we dan dus in Nederland. Die kun je hardcopy in de bus krijgen, maar je kunt ze ook per e-mail binnenkrijgen. Onderwijsbrieven die heerlijk richtinggevend bijbelonderwijs. Dit is een serietje van 2 over van afwijzing naar acceptatie. Zo'n heel, heel diep onderwerp wat ontzettend belangrijk is in je leven om Gods acceptatie, de acceptatie van de Vader in de Heer Jezus, echt te leren kennen. Nou, dat boekje heeft mijn leven veranderd en dat is er dus ook in de vorm van onderwijsbrieven. Op die manier blijven we mensen attent maken op het onderwijs dat hun leven verandert. Het is het woord van God dat mensenlevens verandert. Want we kunnen rijen boeken uitgeven, maar een boek heeft van zichzelf niet de bovennatuurlijke kracht die het grote boek, Gods eeuwige woord heeft. En dat is zo krachtig in ons leven. Goed, dan een deel van de prediking van vanmorgen is voortgekomen uit dit boek Man en Vader. Dat werkelijk dwars door mijzelf is heen gegaan, zo'n 13 jaar geleden al. Wat echt me op mijn plek zette in mijn gezin. Als man en vader, als echtgenoot en vader, heeft een diep werk gedaan in mijn leven. Jullie gaan daar in de prediking ongetwijfeld nog meer van horen. Dan de 7 puntjes die ik vanmorgen een beetje ga behandelen met jullie over wat een vader, een man, mag zijn in zijn gezin. Die staan in dit boekje. Papa's, ik schrijf jullie. En dat is een beetje geïnspireerd op Johannes. Die zegt, vaders, ik schrijf u omdat het u vanuit de generaties is overgedragen. En jullie het ook weer door zullen geven aan de jonge generatie. Nou, dat is vaderschap right there, toch? Dat is waar onze plek als mannen in ons gezin over gaat. Goed, ik ben nog niet begonnen met preken hoor, maar deze ligt dus ook op het tafeltje. Dus was je nog niet klaar met je vaderdag cadeautjes, dan heb ik een paar goede tips. En dan wil ik even om te beginnen een columnpje voorlezen uit een boekje dat we jaren geleden hebben uitgegeven. Niet met DPM, maar toen ik nog voor herstel werkte. Ook voor herstel. En dat is het volgende. Een column uit het blad Herstel. Stoeien, heet die. Als jullie nou snel boven je pyjamatjes aandoen, dan ruikt papa beneden de boel even op en is er nog even tijd om te stoeien. Onwaarschijnlijk rap, zoals alleen kinderen dat kunnen, vliegt Shanna de trap op en meldt zich in een mum van tijd later weer beneden. Klaar voor het gevecht. Oh, ben je al terug, lieverd? Als je dan ook nog even Timo helpt met zijn pyjama, dan zijn we sneller klaar en kunnen we beginnen. Shanna ziet de redelijkheid van het argument en schokt iets minder enthousiast dan eerder de trap weer op. Even later zitten beide kinderen strak in gevechtstenu en willen juist de trap aflopen als ze letterlijk, maar vooral figuurlijk, tegen mama opbotsen. Vanmiddag hebben ze namelijk plechtig beloofd de met speelgoed bezaaide vloer van de kinderkamer weer zichtbaar te maken. En moeder ziet er nu hoogstpersoonlijk op toe dat deze belofte wordt ingelost. Eerlijk is eerlijk. Beneden heeft papa de boel inmiddels aan kant op een bundeltje kinderkleertjes na dat even naar boven moet worden gekoerierd. Ah, daar is Shanna alweer terug. Hier is Jan, deze kleertjes moeten ook nog even naar boven en dan kunnen we. Overruled door papa's beslistheid, slikt Shanna het spreekwoordelijke, maar die zijn niet van mij, in en verdwijnt met het bundeltje naar de gang. Als ik even later de deur open doe, tref ik Shanna huilend op de trap, omringd door de kinderkleertjes. Een onderzoek naar de toedracht resulteert in het volgende schokschouderende relaas. Papa, ik moest van jou mijn pyjama aandoen en Timo helpen en toen moest ik van mama boven opruimen en toen moest ik van jou kleren wegbrengen. Maar papa, ik wil nu stoehoehoehoeien. De diagnose is snel gesteld. Ik heb hier te maken met een authentieke, onvervalste, evangelische Pinksterburn-out. Het aantal menselijke verwachtingen is groter dan de mogelijkheden. In een flits herken ik mezelf en vele anderen. Met een stoeipartij in het vooruitzicht rennen we ons de benen uit ons lijf, want we moeten eerst nog zielen winnen, wielen uitvinden, de kerk herstructureren. Maar papa, we willen stoeien. Nou, je hoeft er niet voor te klappen, maar het is... Het is een van de columns die een beetje laten zien van wat we, waar we in de gemeente toch zo vaak mee bezig zijn. We willen stoeien met papa. We hebben erover gezongen vanmorgen. Het is zo heerlijk om in die tijden van lofprijs en aanbidding met papa te knuffelen en te stoeien. En het leven te beleven vanuit Gods vaderschap. Ik hoop daar iets van dichterbij te brengen. Tegelijkertijd is mij gevraagd om deze ochtend te spreken over de functie van de man in zijn gezin. Dus ik stel mijzelf voor de bijna haast onmogelijke opdracht om te proberen die twee te combineren. En tegelijkertijd zul je merken dat dat ook heel erg goed kan. Het is namelijk voorwaarde dat we stoeien met papa. Het is voorwaarde dat we die liefdesrelatie met God als vader beleven als mannen, om de functie te kunnen innemen die God voor ons bedoeld heeft in ons gezin. Overigens over dit boekje. Ik heb dus zoals sommigen van jullie misschien weten, is anderhalf jaar geleden het blad Herstel opgegaan in Vrijzijn. En daarmee kwamen een aantal dingen te vervallen. En heb ik een flinke voorraad van deze boekjes meegekregen. Dus die mag je gratis meenemen. Ik heb twee dozen bij me. Ik denk voor deze enorme club dat het niet genoeg is. Maar in ieder geval is er anderhalve doos. Twee dozen heb ik bij me. Dus zorg dat je snel bent na de dienst. Ja? Bij het boekentafeltje. Oké, dan nog één laatste dingen. Vaders, als je straks helemaal geïnspireerd bent om je plek in te nemen, dan is een heel goed begin deze prachtige, net nieuwe proclamatiekaarten die we hebben uitgegeven voor tieners. Over echte, ontzettend belangrijke tieneronderwerpen. Ik weet dat een deel van jullie ze al kennen, want er kwam laatst een grote bestelling binnen van, ik geloof 50 keer de kaart, wie denk jij wel dat ik ben? Over je identiteit in God de Vader. Zo zijn er allerlei onderwerpen. Eentje, als mensen mij pijn doen, als tieners gebukt gaan door pesterij of moeilijke dingen. Hoe breng je ze dan in contact met de waarheid van Gods woord? Over vergeven, maar ook de kracht en de troost die er is bij God. Relaties en seks, Gods perfecte plan. Ook een prachtige en belangrijke kaart waar je je kinderen mee kunt voeden met de waarheid van Gods woord. Dus kijk daar even naar straks. Goed, dan ga ik nu preken. Want daar zijn jullie voor gekomen. Het andere is aan de andere kant ook noodzakelijk. Want ik vind het heerlijk om te vertellen wat voor mooie materialen er zijn. En hoe we daar wereldwijd ook mee aan de slag kunnen om het lichaam van Christus te zegenen. In Efeze 3, vers 14 en 15 zegt Paulus: om deze reden buig ik mijn knieën voor God de Vader, naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd is. En het woord voor geslacht daar is het woord patria. Daar komt ook het woord pater vandaan. En wie weet wat pater betekent? Vader. Dus alle patria, alle vaderschap is genoemd naar Gods vaderschap. Het feit dat, nou, ik schat zo toch gauw een 100 vaders hier zitten. Misschien wel meer, misschien wel 150, ik weet het niet. Is niet begonnen omdat wij het een leuk idee vonden. Maar omdat Gods vaderschap, vaderschap in jullie leven, Gods vaderhart, vaderschap in jullie leven heeft gelegd. Alle vaderschap in de hemel en op de aarde is genoemd naar God. Maar helaas gaat er op allerlei gebieden in het communiceren van dat vaderhart van God allerlei dingen mis. Gaan daar allerlei dingen. De wereld om ons heen loopt vol met mensen die geen benul hebben, die geen idee hebben wat vaderschap betekent. Sterker nog, ik denk dat de meerderheid van de mensen een negatieve associatie heeft met vader. Simpelweg doordat vaders niet hun plek hebben ingenomen die God voor hen bedoeld had vanuit zijn vaderschap. En het is een ontzettend pijnlijke situatie. We leven in een verweesde samenleving. Waardoor door gebroken gezinnen, door de enorme hoos aan echtscheidingen die er is geweest. Weet je, per jaar worden er ongeveer 70.000 huwelijken gesloten. En ongeveer 35.000, de helft, worden er ontbonden. Dat is de realiteit. Dat zijn gebroken beloften waar deze maatschappij mee te maken heeft. En in de levens van de kinderen, en die generatie is nu al om ons heen hoor, die is al vele jaren om ons heen, is eigenlijk de leugen neergezet dat die eeuwige liefdesrelatie, die verbondsliefde, die zich blijft geven en geven en geven en investeren in die ander, dat die niet echt bestaat. En dit is zo pijnlijk. En daarom ben ik zo gepassioneerd om de boodschap van Gods vaderschap en Gods vaderhart aan mannen te blijven overbrengen. Dat doe ik soms via weekends. In februari zijn we een weekend de diepte ingegaan met 40, 50 mannen uit de omgeving Gouda. Heel veel PKN'ers trouwens. En de monden vallen open op het moment dat je ze vertelt over Gods vaderhart. Dat in jouw leven zijn vaderschap wil uitstorten. Hij wil je in staat stellen om de vader te zijn die hij bedoeld heeft voor jouw gezin. Goed, we gaan kijken naar 7 functies deze morgen van de man in zijn gezin. Daarvan zijn 3 eigenlijk de hoofdfuncties en 4 zijn een beetje afgeleide van de eerdere. Maar dat zullen jullie dadelijk zien. De eerste is door de eeuwen heen, al sinds Calvijn, kent de kerk het begrip priester, profeet en koning. Wie heeft daar wel eens van gehoord? Dat zijn titels van Jezus. Hè? Dat is zijn functie. Priesterschap, koningschap, of profeet zijn en koning. Maar in Petrus, 1 Petrus 2 vers 9, denk ik. Even kijken hoor. Heb ik hem niet in mijn aantekeningen gezet? Nee, goed. Volgens mij 1 Petrus 2 staat dat wij als kinderen van God geroepen zijn tot een koninklijk priesterschap. Daar heb je ze al, de koning en de priester. En dan om te verkondigen, daar is de profeet, om te spreken de grote daden van God, om die over te brengen. Priester, profeet en koning zijn de eerste 3 functies van de man in zijn gezin. Want wij als mannen, beste mannen, lieve vaders, zijn in de eerste plaats geroepen om te gaan staan voor ons gezin. Om die functie die God voor ons bedoeld heeft als mannen in ons gezin, om die uit te werken. Nou, wat is nou dat priesterschap in de eerste plaats? Want weet je, ik kom uit een klassiek pinkstergezin en ik werd opgevoed in inmiddels zo'n 50, 60 jaar oude pinkstergemeente. 50 jaar denk ik, zoiets. Helemaal uit de Osborne-opwekkingen, eind jaren 60. De man is de priester van zijn gezin. En dan ging die borst van mijn vader, die oudste was in de gemeente, die ging zo vooruit. De priester in zijn gezin. En Dus ik als kind dacht, nou, de priester, dat is de baas. Ja, dat is, ik ben de priester van het gezin. En dan om op tijd in de kerk te zijn, want dat was nog de tijd dat we alles, vooral aan de buitenkant, moesten laten lijken beter dan het in werkelijkheid was. Want ga maar eens proberen om op tijd te komen als je een half uur moet rijden voor de gemeente en je hebt 3 kleine kinderen die hun schoenen niet aantrekken of die de schoenen kwijt zijn enzovoorts. Dus dan was het, schiet nou op. Want mijn vader was oudste in de gemeente. En dan vlak voordat we bij de gemeente aankwamen, dan was het, denk erom jongens, je bent zoon van een oudste, dus gedraag je. En dan, we waren, mijn broer en ik hebben het er nog wel eens over, dan waren we een tijdje op weg en dan ging het raampje open. Want dan wilde mijn vader de sfeer van de stress van thuis proberen eruit te rijden. Zo jongens, we gaan op naar het huis van de Heer. Ik ben gek op mijn vader, op mijn ouders, voor alle duidelijkheid. Mijn ouders helpen ons regelmatig in de huwelijksseminars die we geven. En laten we maar gewoon eerlijk zijn over het feit dat we niet altijd alles goed doen, doordat we nog niet de volle openbaring hebben van hoe God wil dat we functioneren. Mijn vader is een geweldige priester geweest voor zijn gezin. Maar hij was ook de priester. Dat is dus niet priesterschap. De priester was degene in het Oude Testament die met gevaar voor zijn leven, met een koord om zijn middel, jaarlijks het heilige der heiligen binnenging om genade te vragen voor het volk. Want daar moest als het ware verzoening worden gedaan voor het volk en er was de genade nodig, de vergeving van God de Vader. En met gevaar voor leven ging voor zijn eigen leven, ging die priester dat heilige der heiligen binnen. En feitelijk is dat wat wij dus als priesters in de eerste plaats ook doen, als mannen in ons gezin. Wij gaan naar God toe, wij komen het heilige binnen en gelukkig, dankzij de Heer Jezus, hoeft dat niet meer met een koord om ons middel, omdat we, als we het niet uithouden in de aanwezigheid van God en zouden sterven, dan kon de priester worden teruggetrokken. Daarom had hij een koord om zijn middel. Het was gewoon een praktische oplossing. Maar gelukkig hoeven wij dat niet. Wij kunnen zo de aanwezigheid van God de Vader binnenlopen en daar gaan vragen om de genade die voor ons gezin nodig is. De priestertaak is dus in de eerste plaats een voorbedentaak. Een taak waarin wij als mannen vanuit onze relatie met God, ons gezin, onze vrouw, onze kinderen aanbevelen bij God. En vragen om de genade die op allerlei gebied nodig is. De priester is dus een kale knieëntaak. Op je knieën, nou, dat hoeft niet per se op je knieën hoor, die tijd is gelukkig ook voorbij. Je mag heerlijk wandelen met God en soms heb je misschien wel het gevoel dat je op je knieën wil zitten. Vader, uw grootheid is zo geweldig, ik wil voor u knielen. Prima, dan mag dat en dat is heerlijk en daar ligt ook iets prachtigs in. Of plat op je gezicht, Heer, u bent zo groot. Maar je mag ook heerlijk wandelend en keuvelend samen met Vader. Je mag ook, op het moment dat je het even niet allemaal meer weet. Oh, sorry, ik geloof dat ik even een dia terug moet, want ik ben helemaal mijn gezin vergeten. En ik ben veel te trots om dat zomaar te vergeten. Kijk, dit zijn ze, mensen. Maar hoe kwam ik hier nou via die kale knieën? Nou goed, maakt niet uit. Dit is de hele club. We hebben 4 kinderen van ons, 4 eigen kinderen en 2 pleegkinderen die ook helemaal eigen zijn geworden. Die zijn helemaal in ons hart gekropen. Die zijn ook al vanaf het eerste jaar bij ons. We hebben als gezin ook heel erg veel beleefd daarin. Het ene kindje staat onder ontvoeringsgevaar en het andere kindje heeft extreem ADHD. Dus van de week zat ik voor de zoveelste keer weer bij de meester van de speciale school. En aanstaande maandag hebben we een gesprek om te praten over de toekomst. En dat zijn dan van die moeilijke momenten. Dat zijn van die, dat je echt niet weet. En dan loop je als stad en land af met de kinderpsychiater. En om te kijken wat er nou precies aan de hand is. Of er een hechtingsstoornis is. Of MCDD. Of wat voor etiketten en labels er allemaal. Of of dat het gewoon extreem ADHD is. Weet je, en we kwamen terug na een uur praten bij de psychiater en natuurlijk nog geen meter verder. En daar kan die mevrouw ook niks aan doen. En we zeiden tegen elkaar, we hebben een wonder nodig. En in datzelfde uur belt een vriend mij out of the blue, die ik een half jaar niet gesproken had, met een woord van God. En die zegt, Ivar, ik zie je zwemmen en de golven zijn huizenhoog. Maar het water is helder. En God leidt je naar een rustig kabbelend meer. Het water gaat over, maar hou vol. Blijf die ene arm voor die andere slaan. Want we waren kapot, mensen. Dat is ook de realiteit van priester zijn. Dat je met je ellende... Want het is helemaal niet makkelijk. Ik kan hier wel een mooi verhaal gaan staan vertellen. Maar de praktijk van het leven met God is soms gewoon heel weerbarstig. En heel, heel pittig om als man de vader te kunnen zijn. De onkreukbare echtgenoot. Maar die onkreukbaarheid, die zit in Jezus, die in jou woont. Jij zelf zal heus wel hier een kreukje oplopen. Zaak is dat we in dat aanbiddingsleven met God, we kunnen terug naar de priester hoor. In dat aanbiddingsleven met God, teruggaan naar Hem. Hem beleven. En de eerste actie van een priester is beginnen bij dankbaarheid. Zo vaak heb ik de neiging, Heer, help mij. Heer, als dan mijn zoon voor de zoveelste keer veel te laat, een van mijn tieners, veel te laat is begonnen. En we tot diep in de nacht samen zitten werken om dat werkstuk af te krijgen. Ja, zo gek ben ik. Misschien een hele slechte opvoeder wat dat betreft. Maar ik weet wel dat ik me er heel dankbaar voor is. Maar... En dan heb je zoiets, Heer, kan dat nou niet anders? Begin bij dankbaarheid. Spreuken. Even kijken. Waar staat dat? Spreuken 30 vers 10 zegt, belaster een knecht niet bij zijn Heer. Zo vaak hebben we de neiging, en zeker als het gaat over ons extreme ADHD-mannetje, dat je echt zoiets hebt van, oh, ik kan niet meer. Je krapt het behang van de muren. En je hebt echt zoiets van, hoe moet dit? En juist dan, Vader, dank u wel. Voor dit prachtige kereltje. Weet je dat, mijn vrouw en ik nemen dan vaak even een time-out. Dan gaan we even samen een kopje koffie drinken. En dan zeggen we, oké, laten we beginnen met zegeningen te tellen. Want ons hoofd zit vol met allerlei dingen die we nodig moeten bespreken. Omdat ze heel erg nodig moeten gebeuren. En we weten niet waar we de tijd en energie vandaan moeten halen om het voor elkaar te krijgen. Begin bij dankbaarheid. Begin altijd je hart te zetten op dankbaarheid. En dan zeg je, ja maar Ivar, je weet niet hoe ons gezin eruit ziet. Nee, jullie weten ook niet hoe mijn gezin eruit ziet. Maar feit is dat we altijd reden hebben om dankbaar te zijn. Want de Heere Jezus zelf heeft aan het kruis zichzelf voor ons overgegeven. En daarvoor altijd alle kracht bewerkt die wij ooit zouden nodig hebben. En de vraag is juist op die momenten, geloof ik dat? Heer Jezus, ik begin bij dankbaarheid. Omdat ik in de eerste plaats u dankbaar ben voor het offer dat u heeft gebracht. Dank u dat u groter bent dan de situatie waar mijn kind nu mee wordt geconfronteerd. En ja, dat kunnen hele diepe, moeilijke situaties zijn. Maar dank u, Heer, dat u groter bent. Zo'n prachtig lied, hè? Our God is greater, our God is stronger. Kennen jullie dat? Zingen jullie dat wel eens? Our God is higher than any other. En ik weiger om een situatie of wat voor dingen er ook in mijn leven spelen, die tot God te maken. Want ik belijd, u bent groter. U bent groter dan deze situatie. Dat is de priestertaak. Dat is het priesterhart. Dank u, Vader, dat uw genade groter is dan de verkeerde keuzes die mijn kinderen maken. Vader, en ik bepleit voor uw aangezicht. Ook al zie ik hem nu verkeerde keuzes maken misschien. Ik zeg dit als bemoediging. Weet je, mijn kind begon op een gegeven moment te roken. En hij was helemaal door die... Toen hij 13 was, ging zijn beste vriendje roken. En hij had echt zoiets van, nou, Floris is gewoon stom. Dus hartstikke ongezond. Dus hij was helemaal door die hele woelige 13, 14, 15 jaar heen gekomen. En toen werd hij 17 en toen begon hij alsnog te roken. Nou, ik had echt zoiets van, heer, hoe kan dit nou? En dat was in een nieuwe omgeving, vlak na een verhuizing. En in zijn peergroep, daar rookten de jongens. En hij komt bij me op een avond en hij zegt, pap, ik wil je wat vertellen. Ik ben sinds kerst rook ik af en toe met de jongens mee. Nou, en ik wist niet hoe ik het had. Dus ik zeg van, oh joh, maar hoe vaak dan? Nou ja, ik denk hooguit 8-9 keer een sigaretje per week. Ik zeg, en wanneer is het begonnen? Nou, kerst, dit was ergens in het voorjaar. Kerst, hoeveel was het toen? 3. Dus, ik loop nog 3 rondjes en... ik zeg, ik weet niet hoe ik hiermee moet omgaan, Jorin, want ik wil niet manipuleren met mijn boosheid. Maar ik ben zo boos. Ik zeg, wat stom, man. Dus ik pak nog mijn laptop erbij en ik zoek van die plaatjes op, weet je wel, van die longen, weet je wel. En hij zegt, pap, ik doe een opleiding sport en bewegen. Denk je nou echt dat ik die plaatjes nooit gezien had? Hij zegt, waarom ben je nou zo boos? Ik zeg, nou, ik ben bang dat je verslaafd wordt. Zeg van, dit is hoe het altijd gaat. Met kerst was het 3, nu is het 9. En op een gegeven moment, vroeg of laat, en dat duurt volgens mij niet lang meer, wordt het irritant dat je de hele tijd met een ander meerookt. Want het is voor al die jongens duur. En dan koop je je eigen pakje en dan gaat het ineens hard. En voor je het weet ben je zo gebonden als een rollade. Aan die sigaretten dan. Dus nou, goed. Hij droop af naar zijn vrienden toe. En mijn vrouw probeert mij dan voorzichtig te benaderen. En ik ga dan in mijn schulpje zitten. En ik was zo ontmoedigd, jongens. Als je dit soort preken houdt, weet je wel. Kan je je voorstellen? En ik knokte met ontmoediging. Maar ik ervoer in mijn geest van, ik moet visie terugkrijgen. Ik moet hoop terugkrijgen. Dus ik dacht, oh ja. Ik moet mezelf disciplineren om mijn denken niet helemaal op hol te laten slaan. Er is zo'n lied met discipline. I need your discipline. I'm calling out. Light the fire again. Nou, dit was echt humor van God, weet je. Dus ik begon vrolijk dat lied. En ik, light the fire again. Dan heb je, dus vervolgens zegt God van, ga nou eens even lekker lachen om jezelf. En laat het aan mij over. En ik ben op mijn knieën gegaan en zeg, vader, bekeer me van dit stukje. Belaster een knecht niet bij zijn heer, weet je wel. Waarom doet die jongen nou zo stom? Waarom maakt hij... Die avond komt hij binnen, jongens. Om 11 uur of zo, van zijn vrienden. Zegt, nou pap, we zijn gestopt. Ik zeg, hè? Wat zeg je? Nou ja, goed, die andere jongens vroegen van, ik had verteld dat jij zo boos bent. Oh, waarom is hij boos dan? Hij is bang dat ik verslaafd word. Nou, zeggen de jongens, daar heeft hij wel een punt. Zullen we dan allemaal maar weer stoppen? Dus ze hebben ritueel, gezellig met z'n vieren, over het nieuwe pakje check heen staan pissen. En van de 4 jongens die daarbij waren, zijn er 2 die blijvend inderdaad niet meer roken. Nou hoorde ik onlangs dat hij af en toe wel weer eens een sigaretje opsteekt. Maar hij is inmiddels 20. En dat is het gevaar voor verslaving is behoorlijk geweken. En dat andere daar rekent de Heer ook nog wel mee af, denk ik. Maar ik in ieder geval niet. Goed, dit is... De praktijk van begin bij dankbaarheid, begin bij voorbeden en bereid de weg voor redding. Jij als mannen bent geroepen om de weg voor redding voor je kinderen te bereiken. Begin nu al, als je ze 's avonds zegent, terwijl ze klein zijn. Vader, ik zegen nu al de relatie die mijn kind met u gaat ontwikkelen. Dank u wel dat u zijn hart opent. Haar hart opent voor u. En... Het is zo kostbaar. Ik kan, en het is genade hoor mensen. Maar ik kan zeggen dat alle 4 onze tieners de Heer dienen. En dat zeg ik niet van kijk mij eens. Maar ik ben zo dankbaar dat boek 12 jaar geleden dwars door me heen ging, toen ze nog klein waren. Want als we onze kinderen leren wat ze moeten weten, Spreuken, oh die komt dadelijk nog wel aan de orde, maakt niet uit. Spreuken 22, nou goed, de referentie komt zo dadelijk. Als we onze kinderen leren wat ze moeten weten als ze nog klein zijn, dan zullen zij daarvan in de volwassenheid niet afwijken. Dat is een belofte van Gods woord. Bijt je daarin vast als een pitbull, ook als je ze de andere kant op ziet schieten. Ik heb al onze pubers, waarvan de oudste 3 dus inmiddels gedoopt zijn en echt een keuze voor de Heer hebben gemaakt, heb ik heus ook door fasen zien gaan van, gelukkig is het bij die sigaretten gebleven en zo. En je bidt dat ze nog veel grotere schade uit hun leven. Maar daar geloof ik dat die priestertaak ontzettend belangrijk is. Wij kunnen als priester op onze plek zijn naar onze kinderen toe. Nou, heb je dat gebedsleven met God, mannen, dan kwalificeer je ook om profeet te zijn. Dan mag je namelijk, een priester spreekt namens zijn gezin tot God, een profeet spreekt namens God tot zijn gezin. En dat betekent dat je woorden van bemoediging, van leven spreekt. Colossenzen 3 vers 21, die bekende tekst, vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt hen moedeloos. En mannen, wat kan het soms een opgave zijn om niet op je kinderen te vitten? Ja, dat klinkt een beetje nuchter, hè? Maar dat vind ik soms echt een opgave. Als het leven pittig is en het pittig is op je werk. En ik zit even te denken over een voorbeeld. Een tijdje geleden, ik had voor onze dochter lekker zo'n groot pak chocomel. Want die is gaan het voorbereiden om op kamer te gaan. Die had de hele dag in de kamer gewerkt. Ik had zo'n groot pak echte chocomel gekocht. Nou, dat doen we niet vaak. Want met een gezin met 6 kinderen dan. En dat gaat ook heel hard. Nou, blijkt dat een van de andere kinderen, nog voordat zij ook maar 1 glas ervan gehad had, had het hele pak al als soldaat gemaakt. In een paar uur tijd. En ik was daar zo pissig over. En het was ook nog die grote lummel van 20, weet je. Weet je, en dat geeft. Maar ik had het zo pittig daarmee. En ik mopperde daarover. Jongens, denk dan toch eens even om een ander. En mijn jongere zoon die zegt, nou pap, je lijkt opa wel. En jongens, ik vertelde al, ik hou heel veel van mijn vader. En toch raakte dat nog een gevoelige snaar, zeg. Oh jongens, dus hij ging de hond uitlaten. Ik zeg, wacht even, ik loop even gezellig met je mee. Dus hij moet gedacht hebben, nou, dat wordt gezellig. Maar ik wilde weten, wat bedoelde je dat ik op. En heel open vroeg ik van joh, wat bedoelde je daarmee? Want ik wil het zo graag weten, want als ik in bepaalde dingen die ik in mijn hoofd heb bij opa, op opa begin te lijken, wil ik het weten, want dan wil ik heel graag dat je me waarschuwt. jullie krijgen wel een vreselijk beeld van mijn vader, maar hij is geweldig. Het is werkelijk een schat. Maar mijn vader kan naar mijn kinderen soms wel eens mijn rol overnemen, weet je wel. Doe dat even niet. En dan moet ik even zeggen, pap, mijn gezin. Goed. Dus ik vroeg dat. En bleek dat hij iets heel anders bedoelde. Maar ik had zo zitten fitten. En ik kan de kinderen. En uiteindelijk kwam er een heel diep gesprek met mijn 15-jarige zoon uit voort. Waarin hij me heel rechtstreeks aanpakte en zei, pap, je bent zoveel met werk bezig geweest de afgelopen paar jaar. Het zijn ook een paar zware jaren geweest. We hebben een hele moeilijke tijd gehad met het uit elkaar van herstel en DPM. En een nieuwe doorstart gemaakt. Dus dat is altijd 3 keer zo hard werken dan normaal. En in deze economie moest je al 3 keer zo hard werken dan normaal om stil te blijven staan. Dus het was 6 keer zo hard werk. Nou goed. Je kunt je er wat bij voorstellen. En onder tranen hebben we elkaar vergeving gevraagd. En kwam daar uit zo'n klein stukje, uit zo'n klein een opmerking, kwam daar een heel mooi moment dat we even konden pakken. Maar mannen, die profeet, die spreekt niet zoals vanuit, ja, maar het woord van God zegt dat en daarom doen we het zo. Nee, je kwalificeert pas als profeet te spreken namens God tot je gezin, als je in die stilte met God de Vader bent geweest. Vader, help mij hoe ik mijn kinderen kan bemoedigen. Hoe ik woorden van leven kan spreken. De nieuwtestamentische profeet cheers up, lifts up en builds up. Oftewel, hij vrolijkt op. Cheers up, lifts up. Hij tilt je op en hij bouwt op. Ja? Een nieuwtestamentische profeet antwoordt aan het nieuwtestamentische verbond. En dat is het verbond van de genade in de Heer Jezus Christus. Heel vaak worden wij van die oudtestamentische profeten. Als je dit, dan dat. Ja? Dus de wet. Maar dat is niet de functie van profeet in je gezin. Natuurlijk leer en onderwijs je ze de weg van de Heer. En spreek je erover bij het slapen en of bij het opstaan en bij het weer gaan slapen. En de hele dag komen we zo nog op bij de leraar. Maar daar kan ik sneller doorheen, want ik heb geloof ik heel veel in de priester, de profeet en de koning gepropt. Als een vader bitter, driftig, zelfgericht. Oh, en mannen, dit is echt een uitdaging voor ons. Dus ik doe al heel lang man- en vaderweekends. En het is niet voor niks dat er meer mannen, daar waar meer vrouwen borderline hebben en zeg maar kampen met emoties die in de war zijn, daar kampen veel meer mannen met autisme. Ja? Dat is geen toeval. Dat heeft te maken met hoe we in elkaar zitten. We zijn vaak erg gericht op ons eigen spelletje. Dat geldt trouwens ook op het gebied van seks in ons huwelijk. Maar dat is een heel ander verhaal. Daar kom ik misschien een andere keer nog wel over vertellen. Maar het is zo belangrijk dat we vanuit dat gevende vaderhart van God leren gericht te zijn op de noden van die ander. En dat is het hart van God de Vader in de profeet die positieve woorden spreekt. Ik vind jou zo geweldig. Ik ben trots op je. Vaders, als je dochters hebt, bevestig ze in wie zij zijn. Dat ze prachtig zijn. Want je wilt dat je dochter vanaf dat ze klein is. En begin daar al mee als ze klein. Wat ben jij, papa's prinses, weet je wel? Begin daarmee als ze klein zijn. Zodat straks niet de eerste pukkelige tiener die ze tegenkomt. De eerste man in haar leven is die haar vertelt dat ze mooi is. Dat wil je niet. Mijn dochter, die had ergens zoiets van. Ja, ik weet dat ik mooi ben, want dat heeft papa me al lang verteld. Dat zei ze niet tegen die jongen hoor. Maar dat is wel wat er op de bodem van haar hart is neergezet. En het is zo belangrijk, mannen, bevestig je dochter. Heel vaak als je niet klaar bent met je eigen seksualiteit. Of als er nog een geheim leven is dat je leeft op internet. Als je verkeerde dingen kijkt op internet, dan zit het op dat gebied van je kijk naar vrouwen. Daar zit iets grondig mis dan. En dan is het voor jou moeilijk om naar je dochter de bevestiging te geven op een prachtige, zuivere manier die ze nodig heeft om vrouw te zijn, zeker van zichzelf, midden in een maatschappij. Een van die kaarten heet ook, mijn uiterlijk is oké. Dat hebben we ook niet voor niks gedaan. Midden in een maatschappij die meisjes toeroept, je moet eruit zien als de topmodellen. En we zien ze bij bosjes vallen. Hoe heette ze ook alweer? Nou ben ik de naam even kwijt. Die bekende kindsterretjes die dan omhoog vallen en aan de drugs gaan. Wat hoorde ik? Maakt niet uit. Doet er ook niet toe. Maar waar het om gaat is dat deze maatschappij ze voortdurend toeroept. Je moet mooi zijn in naar de maatstaven van deze maatschappij. En jij als vader kunt van jongs af neerzetten dat ze prachtig is qua uiterlijk en qua innerlijk. En dat het gaat om dat innerlijk. En dat is zo vreselijk belangrijk. Dat is ook de profeet die leven spreekt, die bemoediging spreekt. Zet een wacht voor je lippen, mannen. Want ik weet ook dat heel veel mannen ermee kampen dat op het moment dat ze driftig zijn, dan zeggen ze dingen waar ze later spijt van hebben. Oh joh, wat heb ik tranen gehuild. Toen wij net getrouwd waren, was ik journalist en toen werkte ik ook op een krantenredactie. We waren als journalist nogal grof in de mond, zeg maar. Dus de vleeswaren die vlogen over de redactie, zo gezegd. En in die tijd, en ik heb daar zo'n spijt van, mensen, vond ik het normaal dat als we ruzie hadden en ik echt boos was op mijn vrouw, dat ik haar trut noemde. Ik kan me daar nu niks meer bij voorstellen. Mannen, laten we ons bekeren van die liederlijke taal die ons gezin bevuilt, die het hart van onze vrouw en kinderen bevuilen. Het is zo kostbaar om te zeggen, Vader, ik ben een profeet van u en ik spreek uw woorden. Dus ik spreek positief en als ik dat even niet kan, doordat ik tot hier zit, dan spreek ik maar even niet. Maar dan ga ik wel zo gauw mogelijk weer naar u, om weer te worden opgeladen als priester, als bidder in mijn leven met u. Zodat ik weer profeet kan zijn namens u. En zorg dat je bij die zegen... Ik ben even in de war. Leuk voorbeeldje. Over school, weet je wel, op het moment dat ze heel onzeker zijn. Oh, dat kan jij best. Ik weet nog dat ik in mijn tienertijd een moment had dat ik dacht... Oh, als er straks nou maar wel een vrouw is die mij wil. En toen zei mijn vader... Oh, Ivar, jij gaat wel trouwen hoor, maak je maar geen zorgen. Maar uit de mond van mijn vader, die geestelijke autoriteit had over mijn leven, was dat zo belangrijk. Hij zal nooit weten wat dat in mijn ziel gedaan heeft. Dat heeft gewoon die onzekerheid weggenomen. Oh, jij gaat wel trouwen. Heel vaak moest ik aan denken, als dan die gedachten kwamen van, is er straks wel iemand voor jou? Oh, jij gaat wel trouwen hoor. Het kan soms zitten in hele kleine dingen. En je mag, en misschien zeg je van ja, maar Iva, dat kon je vader toch niet weten. Sommige dingen kun je als vader, als ouders gewoon weten. Ook omdat je ze gelooft. Omdat je weet, ja maar vader, het is niet uw bedoeling dat mensen alleen blijven. Het is niet goed dat de mens alleen is. Gods uitgangspunt is in principe een huwelijk. En wat je er dan... eventueel bij zou kunnen zeggen, tenzij God mijn kind de gave van het celibaat. Maar er is een gave voor nodig, omdat het normaal is dat mensen met elkaar in het huwelijk treden, zich aan elkaar verbinden in een liefdesverbond, dat Gods liefde het meest dichtbij brengt. Dat Gods liefde het meest direct communiceert in een mensenleven. Van alle andere vormen van intermenselijke relaties die we hebben hier op aarde. Dus dat is Gods in je spreken. Zorg dat je positief bent en stel alsjeblieft een wacht voor je mond. Vraag ook God dan, op het moment dat jij kampt met drift, met negatieve dingen beleiden. Gisteravond nog een gesprek gehad met iemand en... die vrouw is helemaal stuk, want het is allemaal zo negatief. En die persoon kampt met verslaving. Heel ingewikkelde, moeilijke situatie. Maar oh, die negatieve woorden zetten zoveel negatiefs neer. Al jouw woorden hebben kracht. Mensen, woorden hebben kracht. En daarom zijn we geroepen als profeet in ons gezin. En ten derde, als je priester en profeet bent geweest, dan kwalificeer je ook om koning te zijn. Een koning oordeelt en regeert. Hij voorziet in wat er nodig is in het gezin. Wat betekent koningschap? Het beoordelen van situaties, beslissingen en zaken die op het gezin afkomen. Zorg je dat jij die vent bent op je plek. Ik loop nu... regelmatig met mannen even een loopje om dingen door te praten uit hun jeugd. En zoveel mannen van mijn leeftijd en nog veel ouder dan ik, kampen nog steeds met die vader die niet zijn plek inneemt. Die niet het leiderschap in het gezin invulde op de manier die God bedoeld heeft. En vanuit dat priesterschap en profeetschap mag jij, moet jij koning zijn. Dat is zo ambivalent, zo dubbel aan de Bijbel. Aan de ene kant zegt het Nieuwe Testament oordeel niet. En aan de andere kant zegt de Bijbel oordeel met een rechtvaardig oordeel. Nou, hoe zit dat? Die dingen waar jij over gesteld bent, het gebied waar jij, zoals een advocaat in Nederland, heeft geen juridictie. Die kent de wet niet in Duitsland, dus daar kan die niet functioneren als advocaat. Daar heeft hij ook geen zeggenschap. Geldt hetzelfde voor een rechter. Een rechter uit Nederland, een kantonrechter, heeft alleen maar zeggenschap in zijn kanton. Nou, zo zit het ook met ons oordeel. Wij zijn gesteld over een bepaald gebied waar wij leiderschap hebben. De gemeenteleiding hier heeft van God leiderschap gegeven over deze gemeente en moet oordelen over situaties die op de gemeente afkomen. En wij als gemeente worden dan in Hebreeën 11 opgeroepen: luister naar uw voorgangers, want zij zijn het die waken over uw zielen. Zij zijn het niet die kwaken over uw zielen, dat er onderling van alles weer wordt doorge... Nee, er is een gezonde vertrouwelijkheid in datgene wat jij aan leiders in gemeenten vertelt. Maar die gemeente, leider, die heeft dus een stukje zeggenschap, mag als het ware mee oordelen, maar jijzelf blijft de eerste die in jouw gezin en de situaties die daar aan de orde zijn, moet beoordelen. Het bepalen van de richting, grote veranderingen in het leven, verhuizing, baan. Daar hebben we door de pleegzorg ook gewoon wel heel veel mee te maken gehad in ons gezin. Het is zo belangrijk dat de kinderen de veiligheid hebben dat ze weten, de koning en de koningin zitten op hun plek. Die beoordelen wat er op ons gezin afkomt. En daar zijn we veilig. De functie van koning. Dit jaar hadden we 3 kinderen die afstudeerden. 1 sport en bewegen, 1 onderwijsassistent. En die 2 gaan allebei nog weer doorstuderen. En een derde die zijn HAVO afgelopen donderdag heeft afgemaakt. En die uiteraard ook gaat doorstuderen. Dus we hebben ontzettend drukke maanden achter de rug. Ook met het uitzoeken, omdat ze eigenlijk alle 3 niet goed wisten wat nou precies. Oh jongens, nou, dat is een... Een verhaal dan, om dat samen met je kinderen, en je kinderen hebben je nodig als coach. Ze zijn zo afhankelijk van jou, juist ook als ze groter worden, hebben ze je nog zo nodig, op een heel andere manier dan in de intensieve zorgtijd, als ze nog klein zijn. Maar ze hebben zo jouw aanwezigheid nodig. Daarom heb ik ook erg gehuild, toen mijn zoon zei tegen mij een paar weken geleden: pap, Je bent zo wij. Het probleem was, je was er wel vaak. Want mijn vrouw ondersteunde bij ons op kantoor. En die bleef dan vaak nog wat langer, omdat er heel veel managementtaken nog lagen. En dan ging ik thuis koken. Maar dan zat ik eigenlijk nog zo met mijn hoofd in mijn werk. En dat is dus een van de dingen die ik echt moet trainen. En ik ben een week later met die zoon lekker even een avondje gaan eten. Om samen even verder door te praten. Hoe ik dat concreet kan maken. En... Nou, toen bleek de soep gelukkig niet zo heet gegeten te worden als dat die werd opgediend. Maar toch is het zo belangrijk dat ik voortdurend aan het zoeken ben: Vader, hoe kan ik die priester, profeet en koning zijn voor mijn kinderen? Nou, dan heb ik heel kort nog 4 afgeleiden van priester, profeet en koning. Namelijk de 4e, dat is eigenlijk een afgeleide van profeet, de leraar. Gij zult ze... Gods woorden, leren en daarover spreken, thuis en onderweg, 's ochtends en 's avonds. Deuteronomium 11, vers 19. Zorg dat je die harmonie in huis handhaaft. Als een leraar ben je ook continu... Een heel grappig voorbeeldje. Gisteravond had mijn dochter een vriendin over de vloer. En we hadden het met elkaar over... Zij is 20... En toen zei ik tegen haar van, ja, Marley en ik zeggen over die leeftijd 20 wel eens, waarom kwamen alle grote levensvragen niet gewoon toen ik 20 was en alles nog wist? En ze zat me echt glazig aan te kijken, net als jullie nu. Waar het om ging, daar kwam een gesprek Wat ik bedoel is dat in die leeftijdsfase, 20, 21, 22, dan kan je de hele wereld aan en dan weet je alles. En naarmate het leven vordert, wordt het allemaal steeds gecompliceerder en ingewikkelder. En heb je steeds harder God de Vader nodig voor wijsheid in elke situatie. Goed, daar hadden we het even over. En toen vervolgens een gesprek van, ja, weet je, het probleem is gewoon, jongens, als je 20 bent, dan weet je nog niet alles. Als je 10er bent, weet je nog niet alles. Vanaf dat je 10er bent, denk je dat je alles weet. Maar dat is niet zo. En toen zegt mijn oudste over onze andere zoon, ja, behalve als je Timo heet. Want hij zit helemaal in de fase van, oh ja, maar dat kan ik wel hoor. En het is ook een heerlijke fase, daar moet je van genieten. En dus ik zeg er zo tussen van, Timo, want Timo was er niet bij namelijk, jongens, even voor de duidelijkheid. Ja, behalve als je Timo heet. Dus ik gelijk ertussen met, ach, Timo is een heerlijk joch. En mijn dochter van 18, die zegt, papa komt weer met de verzoeningsstatement. Zo van, we moeten de harmonie bewaken. En dit is een heel concreet voorbeeldje, hoe je inderdaad als een soort tweede natuur de leraar bent die je gezin, zelfs als ze groter zijn geworden, blijft meenemen in de positiviteit, in het spreken over elkaar. Nou, op dat moment, doordat Shanna dat zegt, hoef ik er dus verder niks meer aan toe te voegen. En bleef het gesprek gewoon leuk. Bleef het goed. Oké. Tuchtig de knaap naar de eis van zijn weg, staat er in Spreuken 22 vers 6. Ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Dat is een belofte. Mensen, in het Engels staat het er zoveel mooier. Train up a child in the way he should live. When he is grown, he will not depart from it. Train up a child. In Nederland staat er dan tuchtig de knaap. Nou, bij tucht denken wij gelijk aan de roede. Maar weet je wat het oorspronkelijke woord voor tuchtigen is? In het Griekse woord in het Nieuwe Testament. Tuchtig uw kinderen. Dat is alles, ik moet even de goede definitie geven. Waar was ik gebleven? Hier. Alles wat de ziel opbouwt. Vooral door het corrigeren van fouten en het beheersen van de harttochten, van de hartstochten. Dus alles wat de ziel opbouwt. Ja, onze tucht is erop gericht om de ziel van onze kinderen op te bouwen. Ja, en als leraar zijn we op het moment dat wij die lesjes dan even binnenbrengen bij ze, dan zijn we erop gericht om hun ziel op te bouwen. Dus laat het alsjeblieft, als je corrigeert, niet jouw ergernis zijn. Corrigeer je kind nooit omdat hij onhandig is en voor de zoveelste keer het glas melk omstoot. En deze vertel ik ook uit ervaring. Ja, we hebben een kind met DCD, dat een van de zes. DCD is geeft een bepaalde spierslapte, waardoor daar waar een gewone tiener, op het moment dat ineens al die ledematen beginnen te groeien, als ze 12, 13 zijn, een normale tiener, die struikelt dan al over zijn voeten, en een DCD-kind nog erger. Ja, dus we hadden er al voor gewaakt dat de anderen niet op het moment dat hij weer iets... Oh, Dani weer. Mensen, ik ben zelf in mijn jeugd zo kapot gemaakt. Ik ben niet kapot gemaakt. Maar ik heb er wel echt onder geleden dat ik was op een gegeven moment bang om naar de familie van mijn moeder te gaan. Omdat mijn ooms van mijn moederskant eigenlijk wel grappend en goed bedoelend. Maar altijd, Ivar weer. Ivar was altijd onhandig. Dus daar had ik al voor gewaakt. En toch, op het moment dat hij dan dingen heel anders aanpakt dan handig is, heb je zo de neiging vanuit je ergernis te reageren. Mensen, het is zo belangrijk dat die leraar ook dat leraarshart heeft, wat erop gericht is, wijze principes over te brengen. Hey, lieverd, als je gaaf dat je die topo-repetitie toch nog net gehaald hebt. Als je nou volgende keer een beetje eerder begint, dan geeft dat jouzelf veel minder stress. Maar wat je eigenlijk bedoelt is, dan geeft het mij ook veel minder stress. Want dan moet er de avond vlak van tevoren nog gauw even een overhoring doorgeduwd worden. Terwijl ik toevallig net gepland had wat redigeerwerk af te maken of zo. De poortwachter, vijfde functie. Adam moest de hof beschermen. Lezen we in Genesis 2. Hij moest de hof beschermen. Wat komt er jouw gezin binnen? Stel je dat gezin voor als die paradijselijke plaats waar kinderen in stabiliteit met een papa en mama die van elkaar houden, opgroeien. Het is ook zo belangrijk dat kinderen hun papa en mama met elkaar zien knuffelen. Dat is echt heel belangrijk. Want dat creëert als het ware de veiligheid. Ik herinner me een moment dat Jorin was toen nog heel klein. Marley en ik hadden even stevige woorden met elkaar. We hadden echt ruzie. En een grondig meningsverschil. Ons zoontje van pakweg 7, 8 komt thuis, kijkt naar ons en zegt: papa, mama, gaan jullie nou uit elkaar? Nou, wij schrokken zo dat we gelijk de hele ruzie vergeten waren. Nee, lieverd. Je mag weten dat jouw papa en mama nooit uit elkaar zullen gaan. Toen ik dit verhaal aan mijn toenmalige achterbuurvrouw vertelde, zei ze: dat kun je niet weten. Je kunt nooit weten wat het leven brengt. Ik zeg: nee, je kunt niet weten wat het leven brengt. Maar we kunnen wel weten dat voor ons beiden ons hartsbesluit is dat wij altijd bij elkaar zullen blijven. Want wij hebben een verbond gesloten met elkaar. Nou, heb ik het verbond uitgelegd aan die achterbuurvrouw. En die was behoorlijk onder de indruk. Maar toch maar niet, zeg maar. Hartelijk dank voor de tip. Maar dat geeft niet. En zo kun je ook sprekend een getuigenis, een stukje onderwijs overdragen, in dit geval mijn achterbuurvrouw. Maar de eerste plek waar ik dat moet doen, is mijn gezin. Daar leer ik deze principes aan de kinderen. En tegenwoordig zit ik natuurlijk in de fase dat als ik zo'n lesje wil oplepelen, dan zeg ik: pap, toen gebeurde dat en dat en dat en dat. En dan kennen ze mijn lesje al. Dus, maar we weten het hoor, pap. toen was ik weer terug bij de leraar. De poortwachter, die houdt dus de wacht. Wat komt mijn gezin binnen? Dat heeft een stukje wacht naar jezelf toe. Heer, plaats die wacht voor mijn lippen. Schrijf hem even op, mannen. Als je kampt met negativiteit in je mond. Als je dat regelmatig. Psalm 141, vers 3. Plaats een wacht voor mijn lippen, vraagt David. Zorg dat ik het juiste zeg. Maar die poortwachter, dat gaat veel verder, dat poortwachterschap. Dat houdt ook in, wat komt mijn gezin binnen? Op het moment dat ik een geheim leven op internet leid en stiekem pornografie zit te kijken, dan haal ik daarmee in de geestelijke wereld een geestelijke realiteit binnen die in negatieve zin een weg baant voor mijn kinderen. Vaak ook nog in letterlijke zin. Want denk niet dat je kinderen ergens jouw dubbelheid niet in de gaten hebben. Het is zo belangrijk dat als je de eerste keer dat ik een van mijn kinderen betrapte, of in de zin dat ik in de history van mijn laptop dingen vond, ben ik voor straf een Big Mac met hem gaan eten. En ik heb gezegd: lieverd, ik heb dingen gevonden in de history van mijn laptop. En papa wil jou zeggen dat ik er zelf ook zo mee geknokt heb in mijn leven. Maar het is zo verslavend. Het is puur gif. Dus ik wil je heel graag vragen: hoe zit het daarmee? Want voor je het weet ben je er echt verslaafd aan. En wat is dat? En ik ben echt met hem in gesprek gegaan. Wat raar, hè, dat wij mannen zo ontzettend die hang hebben, die rare nieuwsgierigheid. En weet je, voor jou is dat eigenlijk nog minder raar dan voor mij. Want ik heb een vrouw, ik weet eigenlijk allemaal hoe het eruit ziet en hoe het werkt. En zelfs volwassen mannen kampen daar nog steeds mee. Wees maar gewoon eerlijk. Die poortwachter die is echt. Over zijn zwakte. Zeg maar weet je, papa die is het gevecht aangegaan in zijn leven. En ik heb er geen last meer van. En daar waar ik af en toe nog in de gevarenzone ben, Ik heb wekelijks een gesprek, en dat heb ik trouwens nog steeds, met een goede vriend waarin wij elkaar bevragen. Op stille tijd, op onreinheid, op gewoon alle dingen die ertoe doen om te waarborgen dat je blijft groeien in je relatie met God. Want ik wil die priester zijn. Ik wil op het moment dat het water me aan de lippen staat en de situatie hartstikke moeilijk is, wil ik het vermogen hebben om weer met God in contact te komen. En gelukkig gaan onze gesprekken wekelijks allang niet meer over alleen dat gebied. Maar op het moment dat ik een paar jaar geleden in die crisis terechtkwam en zat met hele diepe innerlijke pijn. En echt, dan heb je van die gevoelens, dat zullen jullie mannen niet kennen, maar waar doe ik het allemaal voor? En ziet wel iemand hoe hard ik zwoeg? En dat soort momenten kennen we allemaal, mannen. En dan komt het erop aan, wie ben je als niemand kijkt? Dat is de poortwachter. Het is zo belangrijk dat we in de geestelijke wereld zetten we anders een deur open. En denk niet dat je vrouw het niet weet als jij een verborgen leven op internet leidt. Of misschien op straat in het kijken naar andere vrouwen. In de geestelijke wereld is daar als het ware al een barrière. Maar dit zeg ik dus niet om schuld op je te laden. Want in de genade van de Heer Jezus, our God is greater. Jezus is groter dan datgene wat jou gebonden had. Ja, maar Ivar, je weet niet hoe lang ik al knok en hoe lang ik het al probeer. Zal ik je wat zeggen? Stop met vechten. En begin dagelijks je relatie met God de Vader te onderhouden. Want dan wordt het op een gegeven moment niet meer dat gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden tegen de verleidingen van de duivel. En die schuld die daar steeds mee gepaard gaat. Nee, dan leg je jouw hand in Gods hand. Zeg, Vader, ik mag wandelen samen met u, leven in relatie met u. En dank u wel dat ik dat andere niet nodig heb. Heer, ik belijd dat ik heb geen seks nodig. Ik heb u nodig, Vader. Wilt u mijn ziel vullen? Weet je, en juist in je relatie met je vrouw, word je dan ook een geweldige partner. Want dan ben je niet meer op jezelf gericht. Dan heb je veel meer te geven. Dan is het de agape, de bovennatuurlijke, onbegrijpelijke, goddelijke liefde, die door ons, door de Heilige Geest in ons hart is uitgestort. Romeinen 5 vers 5. Die we mogen doorgeven in die liefdesrelatie. In die seksuele relatie. Zo belangrijk dat we poortwachter zijn. De beschermer is eigenlijk een beetje, wat is het verschil? De poortwachter die staat voor dat gezin, zegt dit komt mijn gezin niet binnen. Die occulte spelletjes weg. Ik neem daar radicale beslissingen in. Maar niet vanuit wet. Maar ga met je kinderen zitten en zeg lieve kids, moet je eens luisteren. Die occulte spelletjes, die brengen de realiteit, die brengen de dingen die niet bij de Heer Jezus horen, ons gezin binnen. En je ziet dat zo op het eerste gezicht niet, maar het is zo. En je moet het maar aannemen van papa, maar daarom wil papa niet dat jullie die dingen spelen. Daarom doen we niet aan Pokémon kaarten of wat er tegenwoordig dan actueel is op dat gebied. Het is zo belangrijk dat die poortwachter op zijn plek is, maar je bent ook beschermer. En om die hof te bewaken en te beschermen, staat er in Genesis 2 vers 15 was het. Ik vergat net de precieze referentie aan te geven. De hof te bewaken en te beschermen. Het kan zijn dat er in jouw Bijbelvertaling iets net even anders staat, maar dit is vanuit de diverse Engelse vertalingen die ik er ook op heb nageslagen. Je bent de sociale en emotionele veiligheid van je kinderen. Jouw kinderen moeten voortdurend voelen dat jij op je plek bent. En dat ze... Dus reken af met die drift. Zorg dat je opkomt voor je kind. Laat vreemden niet jouw kind corrigeren waar jij bij bent. Jij als vader neemt je plek in. Kennen jullie de film Courageous? Dat is een geweldige aanrader. Mannen, als je geraakt bent door vanmorgen en je wil daarin groeien, organiseer met elkaar een groepje. Het mag geloof ik officieel formeel niet. Ik kreeg van de uitgever in Nederland overigens wel toestemming om er clips uit te gebruiken in de man en vader internetcursus die we begin dit jaar hebben gedaan. Maar koop hem dan gewoon en kijk hem zelf. Want iedere keer dat ik hem kijk ben ik in tranen. Gewoon om het gaat over mannen die hun plek innemen in hun gezin. Het is werkelijk een prachtige film, Courageous. Het is niet zo'n zoetsappige evangelische film, maar nou, echt een film met body, zeg maar. Het is een aanrader. Ik heb hem helaas niet bij me. Maar vreemden corrigeren jouw kind niet waar jij bij bent. En als de juf dat doet, ja, dan bijvoorbeeld in een gesprek dat je samen hebt, coördineer ik altijd vooraf heel goed wat zij gaat zeggen. En daarna buig ik om waar nodig is, of zet ik juist even sterker aan wat nodig is. Maar ik hou zelf de regie over de correctie die er in het leven van mijn kind plaatsvindt. Goed, dan tenslotte, want jullie hebben al heel lang gezeten, gaat het nog? De voorziener. De zevende plaats, die, en dat is dan eigenlijk een beetje een afgeleide van dat koningschap. Zoals een koning voorziet in wat er economisch in het land nodig is. Zo is de man degene, zoals de Heer Jezus degene is in Efeze 5 vers 3, die het lichaam in stand houdt, die het voedt en koestert en ervoor zorgt. Zo is die man in zijn gezin naar zijn vrouw en kinderen. Hij is degene die ook, het kan best zijn hoor, dat je vrouw kostwinner is, zo ouderwets ben ik nou ook weer niet. Of dat je vrouw ook werkt en dat je samen verantwoordelijk bent, ja. Maar als je vrouw degene is die de financiën doet bijvoorbeeld, zorg jij als man dat je je verantwoordelijke plek inneemt. Dat je het samen met haar draagt. En God houdt jou ook mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van dat gezin. Want het komt heel veel voor dat een vrouw maar moet zien zich te redden en de eindjes aan elkaar te knopen. En die man die zorgt buiten de deur misschien wel voor het geld, maar verder is hij nergens te bekennen. Het is zo belangrijk dat die man ook ziet van nee, wacht even, maar wij samen voorzien en ik ben de koning en samen met mijn koningin voorzie ik in wat er nodig is voor het gezin. En dat is vandaag de dag in de huidige economie soms best heel lastig. Daar is geloof voor nodig. Zorg dan dat je je geest en je hart ook voedt met geloof. Dat God zal voorzien in alles wat voor jullie nodig heeft. De Bijbel staat vol met beloften daarover. En als je hiermee knokt, zorg dan dat je je daarin bekwaamt. Lees eens een keer een boek over dit onderwerp. Want de Bijbel bevat een rijkdom als het gaat over het feit dat God voorziet in wat we nodig hebben. En weet je wat Gods definitie is van overvloed? Genoeg voor jezelf en meer om weg te geven. Er zijn natuurlijk hier en daar soms wat excessen gaande en daardoor zijn we heel bang geworden om het überhaupt over voorziening en overvloed te hebben. Maar Gods maatstaf is wel degelijk overvloed, want hij wil dat zijn kinderen het goed hebben om weg te geven. Om te kunnen geven, zodat we dat gevende hart van een voorzienende God ook kunnen laten zien in een wereld, een maatschappij om ons heen. Maar ook emotioneel ben jij de voorziener, man. Koestering, stoeien, knuffels. Ik las daar straks die column. Nou, die zegt genoeg, denk ik. Stoeien is zo een heerlijke manier om je kinderen te leren knuffelen. En weet je, met name de oudere generatie mannen onder ons heeft vaak dat thuis helemaal niet meegekregen en weet niet hoe ze dat moeten doen. Maar begin gewoon ergens. Begin gewoon ergens. En doe dat dan desnoods, of vooral, in geloof. Misschien zijn ze inmiddels als tiener of volwassen, dan kun je beter bidden voor andere manieren waarop jij jouw genegenheid aan je kinderen over kunt brengen. Misschien kan dat zijn een heel open gesprek, waarin je echt de diepte van je hart aan je kind laat zien. We hebben op dat mannenweekend, was een man, die was notabene zelf 72. En op dat mannenweekend heeft hij voor het eerst vergeving gevraagd aan zijn zoon, die daarvoor speciaal naar ons weekend toe in Barneveld, of in België, sorry, vanuit Barneveld, nou goed, in België kwam rijden. Zijn middag daar een goede Belgische kroeg ingedoken, om samen een diep gesprek te hebben met zijn zoon en onder tranen vergeving te vragen. En ik moest huilen toen ik dat hoorde. Heeft die man 72 moeten worden om zo in het reine te komen met het gemis van vaderschap in zijn eigen leven? Want hij was eigenlijk het leven lang van die zoon ook die hele stramme vader geweest. Want hij had ook alleen maar geprobeerd om door te geven wat hij zelf had meegekregen. De voorziener is ook emotioneel. Een voorziener, in emotioneel opzicht. Oké, dan hebben we dus de priester, de profeet. De priester die spreekt tot God namens zijn gezin. De profeet die spreekt tot het gezin namens God. De koning die regeert, die op zijn plek is. De man met ruggengraat, die waarop gerekend kan worden. De leraar die onderwijst, die de heerlijke levensprincipes van Gods levende woord overbrengt. En eigenlijk daar niet over kan stoppen. Het is wijs om af en toe wel te stoppen. Mensen, als je, dat is ook heel belangrijk. Mannen, als je kinderen tiener zijn geworden, dan had je op dat moment eigenlijk alles wat je aan geloofsopvoeding erin had willen stoppen al moeten doen. Ga niet een tiener nog weer proberen op te voeden in de zin van als leraar. Het ze bijbrengen, want dat worden preekjes en je duwt je kind daarbij juist weg. En heb je daarin verstek laten gaan, want in die tienertijd komt boven wat er in de kindertijd in is gestopt. Of het gemis daarvan. Er komt daar een stukje rebellie, schiet dan niet in paniek, maar ga zelf naar vader toe. Begin bij het begin, begin gewoon die priester te worden. Vader, u ziet wat ik zie. Vader, dank u wel dat u nog meer van mijn kind houdt dan ik als vader. Heer, en ik ben onvolkomen geweest daarin. Maar dank u wel dat daar juist uw genade mij aanvult. Dank u wel dat uw kracht groter is. En dat hart, dat zal juist in jouw kind, in jouw tiener, die misschien de andere kant opstuitert, zal iets veranderen. Vroeg of laat. Maar vertrouw God. En sta vanuit geloof in de opvoeding van je kinderen. De poortwachter. Als er een geheim leven is op internet. Als je kampt met pornografie. Reken ermee af. Leg het af. Waarom? Omdat datgene wat jij doet, opent de weg. Juist voor die seksuele onreinheid. Ook in het leven van je kinderen. Weet je dat in mijn leven een heel belangrijke motivatie is geweest? Omdat ik in alle eerlijkheid alleen maar vanuit mijn liefde voor God de motivatie niet voldoende op kon brengen. Maar ik hield zo vreselijk van mijn kinderen. Heer, ik wil niet dat mijn kinderen straks ook lopen te knokken met verslaving aan allerlei dingen. En door de genade van God ben ik van de generatie van voor internet. Want anders zou ik werkelijk heel erg verslaafd zijn geraakt, denk ik, aan verkeerde dingen op internet. Maar ook als dat zo is, de Heer Jezus heeft aan het kruis een offer gebracht waarin hij al die dingen gedragen heeft. Hij is groter, hij is sterker en hij kan je helpen om die poortwachter te zijn die jij graag wilt zijn namens hem. De beschermer, de emotionele veiligheid van je vrouw en je kinderen. Als jij je taal niet onder controle hebt, vader, stel een wacht voor mijn lippen en bid het en proclameer het voor mijn part elke dag. Maar vul je denken met de waarheid van Gods woord. En de voorziening. Voorziener. Vader, help mij om de voorziener te zijn die u bedoeld heeft. Nou kan dit hele rijtje, kan je als man vreselijk depressief maken. Oh, waar moet ik beginnen? Ik zou je echt willen aanraden. Begin bij het begin. Begin bij dat liefdesleven in gebed. Met God de Vader. Dat priesterschap, dat kan altijd groeien. En er zullen ongetwijfeld op alle gebieden wel dingen zijn waarvan je denkt van, hé, maar daar laat ik als man verstek gaan. Nogmaals, deze prediking was niet bedoeld om je onder oordeel te brengen, maar juist onder genade. De Heer Jezus is gekomen met genade en waarheid, zegt Johannes 1. Hij steekt het licht aan in ons hart. En van daaruit raken we vanuit zijn kracht in staat om de waarheid van Gods woord die jullie vanmorgen gehoord hebben over dat vaderschap te gaan toepassen. Zullen we gaan staan met elkaar? Want het is alleen het vaderhart van God dat de Heer Jezus is komen openbaren. Het is alleen het vaderhart van God dat de Heer Jezus is komen openbaren, dat ons in staat stelt om die man te zijn op onze plek in ons gezin. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Een weg heeft geen enkele zin als er geen bestemming is. Wat is de bestemming? De Vader. De Heer Jezus is gekomen om ons opnieuw te verbinden aan Gods vaderhart. En het is vanuit dat vaderhart dat wij in staat zijn. Priester, profeet, koning, poortwachter, wat je ook bent tegengekomen deze morgen, om dat waar te maken vanuit zijn kracht. Dus ontspan maar in de liefde van de Vader en neem die mee op deze Vaderdag. Lieve Vader, dank u wel, Heer, voor uw kracht. Dank u voor uw heerlijke, levende woord. Dank u dat u bij ons bent en dat uw woord zo rijk is. Vader, wat verlangen we ernaar dat al deze punten in ons gezin gestalte krijgen. Wat verlangen we ernaar dat al deze belangrijke functies, de priesterlijke voorbidder en die spreker namens God. En die koning die regeert, die stabiel is, die op zijn plek is, dat die hun plaats krijgen in ons gezin. Heer, en vanuit ons gezin in de wereld om ons heen. Heer, als we om ons heen kijken, dan zien we een wereld die verweest is. Die zo ontzettend uw vaderhart nodig heeft. Dus wij vragen u, Vader, daal neer in ons hart. Met uw Heilige Geest. Waardoor wij roepen, Papa, Vader. Ik wil vragen of je, als je man bent vandaag, een moment wilt nemen om aan God te vragen welke van die 7 functies, waar God jou deze ochtend in heeft aangesproken, en dat gewoon bij hem te brengen. Mag je gewoon stil doen voor jezelf. Waar heb jij Gods vaderlijke coaching elke dag voor nodig? En als je niet vader bent en hier zit als echtgenote of als een kind, als tiener of oudere. Neem dan een moment om te zeggen, Vader, ik wil dat vaderschap van u, dat de Heer Jezus kwam openbaren, dieper ervaren in mijn leven. Dank u wel, Vader, dat u spreekt tot ons hart. Heer, dank u wel dat we bij u mogen neerleggen, Heer, datgene wat we kwijt willen. Heer, en daarin waar we, die dingen waar we in willen veranderen. Dank u, Heer, dat u met ons meegaat. Deze Vaderdag, en de komende Vaderweek, en de komende Vadermaand. Heer, want elke dag zijn uw gunstbewijzen nieuw. Elke dag steekt u het licht van uw genade opnieuw aan in ons leven. Heere Jezus, maak dat wij dat zien. Maak dat wij de ogen van onze hart open doen. Om te zien dat wij een hoopvolle roeping hebben en een heerlijke erfenis in u, Heere Jezus. Heer, wij willen zijn als u, de Zoon van de Vader, die maar 1 ding wilde. En dat is de wil van de Vader doen. In ons gezin, in ons werk, in onze omgeving, in ons vaderschap, in ons moederschap. Heer, ook uw wil doen in die gebieden in ons leven die pijn doen. Vader, kom met uw vaderlijke zorg. Alle pijn leggen we bij u neer, Vader. En we belijden, u, Heer Jezus, bent groter. Dank u wel daarvoor. En ik zegen jullie met de genade van de Heer Jezus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap, die dagelijkse vriendschap met de Heilige Geest. Waardoor je het kunt uitroepen. Papa, Vader. Amen.